Dit is de Gave Wijven podcast. De Gave Wijven podcast is een podcast van en met inspirerende en interessante vrouwen van allerlei leeftijden over de belangrijke en onbelangrijke zaken van het leven. Deze week is mijn gast Joan Nunnally. Die zal zichzelf zo meteen uitgebreid aan jullie gaan voorstellen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gave Wijven podcast en een bijzonder welkom aan mijn gastin van vandaag, Joan. Welkom.
Dankjewel.
Het is misschien handig voor de mensen thuis om te weten dat we in een café zitten. Dus dat er hier en daar wat horecageluiden op de achtergrond zijn. Maar we hebben besloten dat wij onszelf verstaanbaar vinden.
Ja, toch?
Ja. Dus Joan, wil je jezelf voorstellen?
Ja, waar zal ik beginnen? Ik vind het altijd gewoon goed om te vertellen dat ik van het bouwjaar 1969 ben. En waarom? Omdat dat een bouwjaar is waar heel veel mensen zijn geboren. Als we nu kijken in 2019 is de helft van de Nederlandse bevolking 50. Dus ook ik. Geboren in Suriname, getogen in Rotterdam. Moeder van twee prachtige zonen. Ondernemer op het gebied van organisatieadvies, talentmanagement, eigenlijk menselijke kapitaal van organisaties. Dat is in het kort wie ik ben en wat ik doe.
Ja.
En ja, ik sta met de beide benen in het leven.
Zeker. Je bent ook politiek actief of politiek actief geweest?
Ik ben nog steeds
politiek actief?
Ik ben nog steeds politiek actief en zit in het landelijke bestuur van D66. Waar ik verantwoordelijk ben voor de portefeuille opleiding en talentontwikkeling. Maar ook heel veel verschillende interne netwerken. Zoals het Els Bosch netwerk, alumnivereniging, diversiteit. Ja, dat zijn in ieder geval ook Root, niet te vergeten.
Root 66.
Dus dat zijn de netwerken waar ik me mee bezig hou.
Okay. En wat je bij D66 doet, sluit heel mooi aan bij wat je in je werk ook doet.
Ja, zeker, zeker.
Heb je echt een oog voor talent? Hoe heb je dat ontwikkeld?
Dat vind ik wel, dat ik oog voor talent heb. Ja, hoe heb ik dat ontwikkeld? Eigenlijk door dat ik zelf eigenlijk gewoon veel zaken heb moeten ontwikkelen bij mezelf. En van ik dacht, nou ja jongens, wie is er nou voor de mensen om talent te ontwikkelen of te ondersteunen? Mm-hmm. En daardoor ben ik zelf aan de slag gegaan met wie is er nou voor de mensen binnen een organisatie. Ik kom uit een tijd dat personeelszaken net weg was gehaald bij de financiële afdelingen. We kregen personeelszaken. Dat ging goed. En toen kregen we de HR uit Amerika. Ergens in de jaren 90. Dus het human resources was Nederland binnengekomen. En daar ben ik mezelf in gaan bekwamen. Mm-hmm. En de reden omdat ik me daarin ben gaan bekwamen is dat ik heel vaak binnen organisaties werd gevraagd, wil jij je bezighouden met het personeel? Of ik ging me gewoon bezighouden met het personeel.
Waarom jij?
Laagdrempelig. Men voelde zich toch altijd veilig en vertrouwd om met mij te sparren over ontwikkelingen. Wat zijn de kansen en wat zijn de mogelijkheden? En eigenlijk vond ik het wel heel erg leuk. Ja. Ook complex. Ja. Want de kansen en die mogelijkheden die kan je wel zien. Maar kan je die ook daadwerkelijk verzilveren? Dat is dan altijd wel een dingetje binnen een organisatie. Of tussen management en personeel. Mm-hmm. En bij het architectenbureau waar ik ooit gewerkt heb, die hebben mij toen gevraagd, joh, wil jij personeelszaken oppakken? En toen dacht ik bij mezelf, ja, maar daar heb ik helemaal geen opleiding in genoten. En ben toen in de avondstudie gaan doen, HR.
Okay, dus je vond wel dat je daar die opleiding voor moest hebben? Ook
dat
al
vind ik wel. Ja, opleiding is voor mij wel een belangrijke methode of tool om ook daadwerkelijk te kunnen verzilveren. Hè? Of daarachter te kunnen staan dat wat je vindt of je visie, zeg maar, te ontwikkelen.
Ja, je hebt heel veel mensen die dan zeggen van, ja, nee, maar ik kan al, ik weet niet, schrijven of ik... Nou ja, je ziet wel eens op bruiloften mensen die zeggen, ik hoef geen fotograaf in te huren, want ik heb ook een camera. Dan denk ik altijd, huur nou even iemand in die een prof is. Maar waarschijnlijk bij dit soort zaken is dat ook wel gewoon heel belangrijk.
Ja, dat is wel belangrijk. Enerzijds ben ik geloof ik ook wel heel sterk in drijfveren van mensen. Als je de juiste drijfveren van iemand hebt en kent en weet, dan zit er al een bepaald potentieel om dat te ontwikkelen. Maar het is goed om het te trainen of door middel van een opleiding ook daadwerkelijk te kunnen verzilveren. Absoluut.
Ja, en je hebt toch bij een havenbedrijf gewerkt?
Ja.
Dat zag ik in je biografie.
Klopt.
Ik ben benieuwd, hoe kwam je daar terecht?
Ja, dat is alweer een hele tijd geleden. Maar hoe ben ik daar nou terechtgekomen? Ik weet nog dat ze ging via via. Ze waren op zoek naar chef bemanningszaken. En toen dacht ik, nou, dat ben ik. En een organisatie, zware lading organisatie was dat. En toen ben ik daar op gesprek geweest bij de oude directeur, die is helaas overleden. En ja, dat was zo fantastisch om dat gesprek te voeren. En waarom? Omdat je in die Scheefhart heb je natuurlijk gewoon echte boegbeelden, maar ook gewoon de harde jongens, zware checker mentaliteit. Ja. En dat beviel me eigenlijk wel. En daarnaast is in die haven, had ik te maken met heel veel verschillende landen, nationaliteiten, profielen. Daar ben ik eigenlijk met de diversiteit of de inclusieve werkvloer al heel vroeg in mijn carrière in aanraking gekomen.
En wanneer was dit ongeveer?
Ik heb het dan over 99, zeg ik het goed? Ja, 99. Okay. Ja.
Zou je zeggen dat diversiteit en inclusieve werkvloer, dat jouw speciale skill is?
Ja, dat kan ik nu wel zo zeggen. Ja. Dat is nooit zo bewust ingezet. Hè. Ik ben natuurlijk van het bouwjaar 69, dus ja, dan doen we het gewoon. Ja. En in de afgelopen jaren is dat wel echt een specialiteit geworden. En dat heeft ook te maken omdat de maatschappelijke vraagstukken, hè, hoe gaan we dat dan aanpakken in organisaties, in de politiek, hoe zorgen we dat iedereen meedoet, hoe zorgen we dat kansen voor iedereen er is. Ik vind dat heel fascinerend om daarmee bezig te houden. Maar ook fascinerend om te kijken hoe kan dat soort vraagstukken ook binnen een organisatie oppakken. En daarnaast, ja, ik geloof zeker dat je een inclusieve team of een inclusieve werkvloer, ja, daar word je alleen maar krachtiger van als organisatie. Ja. Ja.
En sommige organisaties is het wel moeilijk om dat te bewerkstelligen, denk ik?
Absoluut, absoluut. Het is niet makkelijk. We komen van heel ver. Ik denk dat we dat niet moeten vergeten. En ik ben blij dat we nu ook de discussie op die manier met elkaar, eigenlijk gaan we het gesprek met elkaar aan. Dat gesprek ook gevoerd wordt. Maar we komen van heel ver.
Ja. Ja,
we komen van
best wel ver te gaan.
Ja, en gelukkig zie ik daar wel stappen in die we maken. Het mag hier en daar wel wat sneller en wat actiever ingezet worden. Dus zo eigenlijk.
Waar zou volgens jou nu even de grootste slag geslagen moeten worden?
Nou ja, we zitten natuurlijk heel op het vrouwenthema, quota. Ik denk dat daar gewoon een hele mooie boodschap is. Wat de politiek ook communiceert. Tijdelijke vrouwenquota, want het gaat veel te traag. Maar ik vind wel van belang dat we ook met elkaar in gesprek blijven. Hoe gaan we het borgen? En daarnaast, hoe gaan we dan ook die vrouwen ondersteunen die niet gezien worden?
Ja.
Want daar ligt natuurlijk nog wel een heel groot vraagstuk. Hoe gaan we dus ook iedereen meenemen in dit proces?
Ja. Zijn er specifieke vrouwen, ik bedoel geen naam hoor, maar specifieke categorieën vrouwen die wat jou betreft niet gezien worden?
Ja, zeker. Ik woon zelf in Rotterdam, op de Zuid. En ik merk ook achter Zuid, driehoog achter op Zuid. Dat zijn toch ook misschien wel type vrouwen die misschien niet eens met quota bezig zijn, omdat ze alleen maar met overleven bezig zijn. En die wel iets bij te dragen hebben en dat ook willen bijdragen. Alleen wordt ook naar hun geluisterd, wordt ook naar hun gekeken. Wat voor drijfveren hebben zij en waar kunnen zij die bijdrage dan leveren? En in welke soort rol passen zij dan in een organisatie? Mijn zorg is dat we daar aandacht aan blijven besteden en dat we die niet uit het oog verliezen.
Ja, dat is wel een mooi streven.
Dat is een heel belangrijk streven.
En een belangrijk streven, we moeten natuurlijk ook zorgen dat je dan die mensen ook, die dames ook te spreken krijgt.
Dat, maar het is ook het sociaal-economisch belang. We kunnen natuurlijk gewoon zeggen van ja, we hebben ze niet, we kennen ze niet. En dan heb ik het niet alleen maar over vrouwen, maar ook gewoon over capaciteit op onze arbeidsmarkt. Er is nog heel veel onbenut talent.
Ja.
En dat kunnen die vrouwen zijn, of mannen. Maar ik denk dat we nog heel veel onbenut talent niet goed in beeld hebben.
Okay.
En daarom vind ik het belangrijk om te kijken, als we gaan voor tijdelijke quota, dat we ook onbenut talent, man, vrouw, goed in beeld hebben.
Ja, en hoe bereik je die mensen? Want dat is natuurlijk heel moeilijk als je aan de slag gaat met quota, dan heb je voor een groot deel te maken met, laten we zeggen, de traditionele manier van werving.
Ja.
En die traditionele manier van werving, die heeft tot nu toe ook altijd tekort geschoten.
Ja.
Om bepaalde mensen erbij
zeker
te krijgen.
Ja, zeker, zeker. En hoe bereik je die? Ik denk dat we daar een gezamenlijke verantwoordelijkheid in hebben. Ik denk dat we gewoon met elkaar professionals moeten kijken. Wie kennen we? Waar zitten ze? Hè, het onbenutte talent. En dat met elkaar goed in kaart brengen door ook gewoon, nou ja, soms misschien knocking on the door. Maar echt met mensen gewoon aankloppen en meenemen. 1 of 2 of 3, maximaal 3 gesprekken, maar dat je ze wel meeneemt en dat je ze in beeld hebt. En daarbij toch kijken van andere netwerken inzetten die we kennen of die we niet kennen. Dus uit onze eigen bubbel stappen om andere netwerken te bereiken. En soms moet je inderdaad gewoon ook wel iemand anders waar je misschien nooit een gesprek mee zou voeren vragen, hoe wil jij met me mee om mensen te bereiken.
Nou, mooi. En doe je dat ook in je...
Alleen maar. Ja, alleen maar. Nee, dat is wie ik ben. Dat is ook wat mij drijft. Wat het soms ook heel complex maakt. Maar dat is ook gewoon het netwerk wat ik heb. Van verschillende soorten lagen, niveaus, profielen. Omdat ik vind het zo interessant om te kijken van wat drijft iemand nou? Ik geloof namelijk dat elk mens, elk individu heeft kwaliteiten of drijfveren die we in kunnen zetten om kunnen zetten naar talenten en kwaliteiten. Om uiteindelijk een bijdrage te leveren aan de maatschappij, aan de wijk, aan het land, aan een organisatie. Heel goed. Alleen, daar heb je wel deskundigheid voor nodig om daar naar te kijken.
Ja, en dat doe jij?
Dat doe ik.
Nou, mooi. Ja. En je bent in Suriname geboren.
Ja.
Wanneer ben je naar Nederland gekomen?
Ik ben in 1971 ben ik naar Nederland gekomen. Okay. In 1969 ben ik geboren. En dus ik was echt een...
Je weet niet anders.
Ik weet niet anders, nee. Ja. En in 2002... Zeg ik het goed, jongens? Ik weet, ik word gewoon oud, merk ik. ben ik op zoek gegaan, waar kom ik nou echt vandaan? Ja. En waar kom ik vandaan? Nou ja, dat is Suriname, dat wist ik natuurlijk wel. Maar dan hebben we Paramaribo, want Suriname is echt een prachtig land. Ik ben echt diep het binnenland ingegaan. De Madeweinerivier, nou, dat is voor mij echt de plek waar mijn roots ook vandaan komen. Niet dat ik daar geboren ben, maar ik heb ook echt iets met het diepe binnenland van Suriname. En waarom? Ja, de kracht van de natuur, oh, dat is zo beeldschoon.
Voelde je ook iets toen je daar was? Ja, ja. Mijn vriend zegt altijd, ik kom uit Engeland. In die zin vergelijkbaar, ik ben in Engeland geboren en naar Nederland gekomen toen ik 2 was.
Mm-hmm.
Mijn vriend zegt altijd, als je op Engels grondgebied bent, dan word je anders.
Ja, nou ja, dat
terwijl ik daar dus nooit bewust gewoond heb.
Nee.
Toch iets kennelijk dat...
Ja, er gebeurt iets met je. Ja, alhoewel, ik heb het ook, want ik weet dat ik in 88 ben ik met de familie voor het eerst bewust teruggegaan naar Suriname. En nou, ik vond het geweldig. Nou, ik stond echt te kijken naar de ananas die op straat aan de bomen groeiden. Dat ik dacht, wauw. Maar ik wilde eigenlijk toch wel heel snel weer terug naar Nederland. Want ik wilde gewoon een bruine boterham met kaas en een glas melk hebben. Mm. Want het was in Suriname niet hetzelfde als Nederland. Dus ik voel me in Nederland enorm thuis. Het is echt gewoon het land wat mij groot heeft gebracht, waar mijn beide kinderen zijn geboren. Maar inderdaad, zodra ik dus op Sanderij, luchthaven in Suriname sta, ja, mijn haar schiet in de krul en er gebeurt iets. De geuren, de kleuren en je voelt, oh wacht eens even, dit is een ander soort grond, hier kom ik vandaan.
Ja.
En dat is wel heel bijzonder om dat te ervaren.
Zou je ooit terug, zou je daar ooit weer willen wonen?
Gelukkig kom ik er elk jaar, ben ik er bijna elk jaar. Ik zou er denk ik op mijn oudere leeftijd zeker een appartement willen hebben om daar de oudere leeftijd door te brengen. En waarom? Ja, de eenvoud van het land en de schoonheid, maar ook gewoon, ja, weet je, toch heel de dag alleen maar buiten, op het erf, een schommelstoeltje, mantelzorg, kinderen. Ja, dat is zo fantastisch. Het is zo...
Weet je zoons al dat ze mantelzorg in Suriname gaan leveren?
Ik heb het ze wel verteld. Mijn zoons hebben de Surinaamse roots en Capverdiaanse roots. Dus zij hopen altijd dat ze een appartement in Suriname hebben en een appartement op de Kaapverdische eilanden. Oh. En dan komt de mantelzorg helemaal goed.
Oh. Nou ja, dat lijkt me ook verder geen straf. Als je toch mantelzorger wordt, dan liever
Ja, precies. En als ze zelf ouder zijn, mag ik wel bij hun huis wonen. Maar dan moet ik wel in mijn kamer blijven als ze vrienden op visite zijn.
Dat is ook een goede taakverdeling.
Dus dat vind ik een hele mooie taakverdeling. En zo eerlijk zijn ze dan wel.
Wat wilde je worden toen je klein meisje was?
Ja, toen ik klein meisje was, wilde ik in de militaire dienst. Want dat vond ik geweldig. Ik dacht bij mezelf die uniformen, maar ook gewoon zorgen voor de veiligheid voor het land. Maar ook gewoon toch conform de regels en de procedures. Terwijl ik daar helemaal niets mee heb. Maar dat had wel iets voor mij. Daarnaast wilde ik ondernemer worden. En stewardess.
Ja. Ook een uniform?
Ook een uniform, ja.
Ging het je dan om het reizen of om het...
Het ging om een stukje de veiligheid, maar ook gewoon zorgen, denk ik dan. Het servicegericht, ik vond het geweldig. Uiteindelijk ben ik geen stewardess geworden, dan ben ik veel te klein, 1,56. Dus ik dacht, ze zeiden altijd, dan kan je niet bij de...
Kan je bij de KLM, dan kan ook niet bij die bovenste dingen.
Bij die bovenste dingen, bij de cabines. Maar ik vond het wel wat hebben, ja. Een soort van... Iedereen zelf, de neuzen dezelfde kant op, afspraken maken, team, reizen, met elkaar gewoon zorgen voor mensen die op zoek zijn naar vrijheid of vond ik iets mooi hebben.
Ik wilde vroeger ook stewardess worden, bedenk ik nu. Ja, ik wilde alles worden, maar er is een fase geweest dat ik stewardess wilde worden en toen vertelde mijn moeder... dat ze in een vliegtuig had gezeten waarbij een man had overgegeven in zo'n zak. En de stewardess die moest zijn kunstgebit toen uit die zak vissen. Toen was het voor mij gelijk klaar.
Nee,
ik iets anders worden. Dacht ik, dat ga ik niet doen.
Nee, het is maar goed dat ze mij dat verhaal niet hebben verteld.
Je hebt op zich je uiteindelijke carrière wel een beetje... Zoals je nu vertelt wat jij aantrekkelijk vindt, de stewardess zijn... Dat is denk ik nu ook wel wat je doet. En zonder het uniform.
Maar ja, zonder het uniform.
Maar mensen helpen om dingen te bereiken en om ergens te komen. Ja. En de neuzen dezelfde kant op.
Ja.
Zoals jij het omschrijft. Hè? Ik denk dat er heel veel stewardessen zijn die het niet op die manier zouden omschrijven. Maar als dat is wat je aantrekkelijk vindt, dan heb je dat ook wel bereikt.
Nou, dat klopt. En ook het ondernemerschap, dat zit ook in me. Maar zorgen voor veilige omgeving. En dat mensen toch een stapje verder kunnen, maar ook gewoon wel anders kijken. Hè? Dus autonoom denken. Ja, dat klopt. Dus ik heb het vertaald in een andere soort type rol. Maar die drijfveren zijn nog steeds hetzelfde. Dat klopt.
En je bent op een gegeven moment voor jezelf begonnen?
Ja.
Was het spannend?
Was het spannend. Achteraf wel. Toen ik begon niet. Omdat het eigenlijk op mijn pad kwam. En ik ben wel echt van gewoon dingen doen. En later, ik had geen businessplan. Ik werd gevraagd om een mobiliteitstraject op te pakken bij een organisatie. En toen dacht ik, dat kan ik wel. En heb toen andere mensen daarbij gevraagd, een team gevormd, instrumenten, trainingen ontwikkeld. En later dacht ik eigenlijk bij mezelf, volgens mij ben ik nu aan het ondernemen. En toen ben ik heel snel mijn businessplan gaan schrijven en een website en visitekaartjes. En toen dacht ik, dit is wel eigenlijk wat bij me past. Ja. Dus spannend, achteraf wel. Maar op het moment dat het op mijn pad kwam, dat was nadat ik eigenlijk mijn roots ben gaan zoeken. En dat ik die had gevonden in mijn geboorteland. Ik had een sabbatical genomen van 3 maanden. Ben ik teruggekomen. En toen ben ik eigenlijk gaan ondernemen.
Oké.
Ja.
Mooi.
Ja,
het is, ik denk, voor veel mensen, mannen en vrouwen, is het spannend om die eerste stap te zetten. Misschien wel goed als je dan inderdaad niet, laten we zeggen, op vrijdag naar huis gaat van je kantoorbaan en maandag denkt, ben ik ondernemer. Nee. Maar dat er wat tijd tussen zit en wat afstand ook.
Nee, precies. En het is niet eens dat ik daar heel bewust op deze manier het gepland heb, maar het is zo ontstaan. En eigenlijk is dat wel ook een planning die heel goed bij mij past. Want anders had ik dat nooit niet gedaan. Ik vind altijd, alles moet je wel goed doordacht hebben. En zeker in het ondernemerschap. Dus ik ben wel heel blij dat het zo gegaan is. Ja.
Wat zouden volgens jou alle vrouwen nu moeten gaan doen?
groei, dat vind ik altijd heel lastig. Hè? Want ja, wie ben ik om een ander te zeggen wat je moet doen? Mijn jongste zoon zegt altijd niks moet, toch man? En dat vind ik ook. Ik denk wel wat ik in deze tijd zeg maar zie en hoor, is dat we het heel vaak hebben over, ja, maar die kwaliteiten of die vaardigheden heb ik niet. Ik vind het zelf belangrijk dat we veel meer naar onze drijfveren luisteren. Wat drijft mij nou om dingen te doen of dingen te laten? Want in die drijfveren zit ook vaak het potentieel wat je al kan ontwikkelen om een aantal nieuwe dingen te gaan ervaren.
Ja. En als je dan ook in gesprek gaat met mensen namens je werk, dan vraag je ook de drijfveren.
Ik luister altijd naar de drijfveren. Ik vraag altijd naar de drijfveren. En ik doe ook veel persoonlijke profielanalyses om die drijfveren daadwerkelijk in beeld te brengen. Dat is wel echt gewoon en op een andere manier ook naar mensen kijken, naar met mensen in gesprek gaan. Want we zijn natuurlijk in de afgelopen jaren heel erg opgevoed om te horen van nou ja, welke competenties heb je en wat zijn je kwaliteiten.
Welke diploma's heb je?
En welke diploma's heb je? Maar goed, dat is best wel zo smart dat je al heel vaak dingen af kan tikken omdat je het niet hebt. En dan denk je, nou dan doe ik het maar niet.
Ja. Ja.
Maar je voelt je nog steeds de drive om bepaalde dingen wel te doen of bepaalde dingen te laten. Ja, dat vind ik echt wel 2020, om dus veel meer te focussen op wat drijft de ander nou om iets te doen en dingen te laten.
Oké, mooi. En waar zouden vrouwen mee moeten ophouden, weet je?
Nou,
zou je ze adviseren om mee te stoppen? Het woord moeten laat ik even weg voor je zo.
Nou ja, stappen te, als ze een stap willen maken en denken, ja maar de kennis heb ik niet of die vaardigheden heb ik niet. Om dat te laten en weer terug te gaan naar de basic, hè, of naar de basis. Wat drijft me nou? Wat drijft me nou om toch te denken, nou ja, ik wil toch gewoon bloemist worden of hè, directeur of bestuurder. Wat drijft me nou? Wat wil ik nou bijdragen en waar wil ik het verschil maken? Om ook het gesprek op een andere manier met jezelf te voeren.
Ja. Eigenlijk best wel dapper moet je daarvoor zijn, denk ik. Om het dus echt even goed na te gaan denken.
Dat sowieso. Goed nadenken over wat is de volgende stap. Welke stappen zou je willen maken. Maar ook andere mensen in je omgeving daarbij op te zoeken. Om daar wel over te klankborden. Want ik zeg ook altijd tegen mijn kinderen. Je hoeft het niet alleen te doen. We denken heel vaak dat je alleen die stappen moet maken. Maar als we veel meer ook op elkaar gaan vertrouwen, gunnen en ervan ook genieten. Maar ook geloven dat de drives eigenlijk gewoon op een andere manier ook uitgerold kunnen worden. Denk ik echt dat het quotaverhaal, dat we veel meer stappen met elkaar kunnen maken.
Denk je dat elkaar dingen gunnen of elkaar dingen niet gunnen? Is dat een probleem?
Een probleem op het moment, dat wil ik, weet ik niet. Dat wil ik ook weer niet zo hard benoemen. Want dat betekent eigenlijk dat ik dan een stempel druk. Maar je ziet natuurlijk wel van als je elkaar gewoon ook al gunt om een stapje verder te komen. En dan krijg je een hele andere soort dynamiek en een andere soort energie.
Ja.
Dus dat vind ik wel een hele belangrijke. Zeker in deze tijd, maar ook om elkaar op een andere manier ook te steunen. Of op een andere manier te steunen. Ja.
Even kijken, het is nu 2019. Dus 15 jaar geleden was het 2004.
Ja, 2004.
35. Welk advies zou je jezelf met de kennis van nu aan de Joan van 2004 geven?
2004... Even denken hoor, jeetje, ik heb zoveel gedaan in de afgelopen periode en jaren dat ik nu helemaal terug moet denken, waar stond ik nou? Volgens mij was ik, toen was ik zwanger van mijn tweede zoon.
Ja.
Ik zou mijzelf, denk ik, het advies geven, maar goed, je hebt het niet voor het zeggen. Ik zou dan toch, denk ik, eerder een moeder zijn geworden. Ja, omdat ik vind kinderen echt een verrijking. En op latere leeftijd mijn tweede zoon. Dat betekent ja, heel veel voordelen. Maar ook eigenlijk dan wel heel snel de keuze moeten maken. Ga ik nog door voor een, voor, hè, een elftal? Nee, ook overdrijf. Maar, maar ja, dus dat sowieso. En in 2004 dan zou ik ook, denk ik ook nog wel een andere studie erbij hebben gedaan. Antropologie.
Antropologie?
Ja. Ja, dat had ik er zeker bij gedaan.
Het kan altijd nog.
Het kan altijd nog. Dus, klopt. En daarom benoem ik het ook, hoor. Omdat ik, elke keer word ik wel getriggerd van ga ik nou wel of ga ik nou niet.
Ja. Ja, het is ook een kwestie van tijd natuurlijk.
Het is ook een kwestie van tijd, ja, precies.
Dat soort dingen is eigenlijk nooit urgent. Dat is jammer. Het is nooit dat je denkt, als ik moet nu antropologie gaan studeren, want anders kan ik niet iets anders. Het is echt iets voor jezelf.
Dus daar heb ik het weer, die studie. Ja, studie. Het verzilveren.
Nou ja, misschien kan je dat dan koppelen aan je advies voor jezelf over 15 jaar.
Nou ja, precies. Ik hoop dan dat ik inderdaad als antropoloog...
Dan ben je 65.
Dan ben ik 65.
Ben je nog lang niet met pensioen als het zo doorgaat?
Nee, maar wel grijze haren. Meer grijze haren dan nu. Dus wie weet dat ik dan inderdaad een studie antropologie heb gedaan.
Oké. Zou je daar dan ook in willen werken als je die studie hebt gedaan? Of is het gewoon iets dat je dan wil weten?
Ik denk dat het nu al onderdeel is van wat ik doe en hoe ik kijk. Maar ik zou het wel heel mooi vinden om het gewoon ook op deze manier te kunnen verzilveren. Absoluut.
Ben je actief op social media?
Ja.
En welke social media heb je?
LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter. Twitter ben ik niet zo actief meer, omdat ik dat echt gewoon lastig vind. Ik erger me kapot aan alles en iedereen en noem maar op.
Er is veel haat op Twitter. Oh. En ook heel veel, we zijn allebei D66'ers, maar er is heel veel haat ten opzichte van D66.
Enorm. Dus ik volg het wel, maar ik doe zelf niet zoveel meer twitteren. Ik vind het echt walgelijk. LinkedIn vind ik wel belangrijk. Mm-hmm. Ook omdat daar echt gewoon mijn netwerk ook zit. En ik zeg ook altijd, mijn LinkedIn is, visitekaart is een Rolodex van wat we vroeger hadden. Mm-hmm. En Instagram vind ik leuk om iedereen te volgen en te zien. Mijn kids, maar ook gewoon te delen wat ik zelf leuk vind.
Ja. Of het is veel persoonlijker.
Ja, ik vind het een heel fijn platform.
Ja. Ja, ik heb ook het liefste Instagram.
Ja, vind ik een heel fijn platform.
Ja, ik had altijd heel graag Facebook.
Ja.
Maar ik werk in het middelbaar onderwijs, dus dan heb je niet zo heel veel aan LinkedIn.
Nee, precies.
Dus dat is wel leuk hoor, maar ik denk altijd, dit is voor andere mensen met andere carrières dan ik.
Ja.
Maar Instagram en Facebook, daar heb ik altijd wel een voorkeur voor Instagram.
Ja. Nou ja, ik doe ook gastcolleges op de Rotterdamse Academie. Mm-hmm. En ik adviseer mijn studenten, maak je LinkedIn profiel aan. Ze vinden het heel lastig hoor, maar ik adviseer het ze wel. En zeker ook omdat velen al richting de arbeidsmarkt gaan. Of kennis willen delen. Of contact met mij onderhouden. Dan adviseer ik ze wel om dat via LinkedIn te doen.
Oké. Dan ga ik mijn LinkedIn profiel weer eens even opfrissen.
Ja.
Belangrijk. Hoe belangrijk is uiterlijk voor je in je werk en in je dagelijks leven?
In die zin, ik hou wel van dat het er gewoon goed uitziet. Ik bedoel, ik ben, welke vrouw is niet gek op schoenen? Maar ik zeg altijd, ik ben niet mijn schoenen. En ik hou wel van de vrouwelijkheid. Dat kan ik ook gewoon in die zin zorgen dat een gala-jurk of een mooi jurk of een mantelpakje of gewoon een lekkere spijkerbroek aanwezig is. Maar ik ben het niet, want eigenlijk heb ik er weinig tijd voor. Ja, dus ik ga wel naar de kapper en mijn nagels vind ik heerlijk voor de ontspanning enzovoort enzovoort. Maar nogmaals, ik ben niet mijn schoenen. En wat ik daarmee wil zeggen, altijd gewoon to the basic. Blijven altijd materiële zaken die de mens kunnen maken, maar ook de mens kunnen breken.
Ja. En wat voor soort kleding is representatief voor het werk dat je doet?
Ja, ik kan ook net zo goed in een spijkerbroek voor de klas staan of voor een groep staan. Als het er maar wel verzorgd uitziet. Dat vind ik belangrijk. Maar ik hou er ook wel van om inderdaad gewoon mijn nette pakje of mijn jurkje uit de kast. Ja, dat vind ik wel leuk. Hou ik wel van.
Maar in je werk ben je natuurlijk ook, als je studenten adviseert om een LinkedIn profiel aan te maken, dan zal je waarschijnlijk ook wel tegen studenten zeggen hoe ze zich op een bepaalde manier kunnen presenteren.
Absoluut. Je kan maar één keer de eerste indruk maken. En één, die kan dat misschien twee keer. Ik heb zelf wel ervaren en gemerkt, ik kan maar één keer de eerste indruk maken. Want als ik dat op een verkeerde manier doe, ook in een verkeerde spijkerbroek, dan kom ik er gewoon niet meer tussen. Dus dat is voor mij altijd wel een belangrijk gegeven. Of belangrijk, een gegeven. Oké, zorg dat het in balans is.
In balans?
In balans.
En wanneer is het in balans?
Ja, dat vind ik wel lastig. Nou ja, goed, als ik bij een notariskantoor zeg maar binnenkom, weet je wel, ga ik niet in mijn mantelpakje en mijn parelketting, want het staat hem gewoon niet.
Nee, het moet wel bij je passen.
Het moet wel bij me passen. Dus ook dat is voor mij de balans.
Ja.
Dus niet jezelf verliezen. Houd bij je eigen normen en je eigen waarden. Zorg dat het authentiek voelt en authentiek ook eraan. Maar ga niet op 11 centimeter hakken lopen als je dat niet aan kan.
Nee, want dan ziet het er ook, heel raar uit.
Dan ziet het er raar uit. Nou ja, dus dat is die balans wat ik altijd voor mezelf meeneem, maar ook gewoon adviseer. Ja, en of dat nou echt is in een spijkerbroek of in een rok of wat dan ook, nou, dat moeten we allemaal zelf weten.
Ja.
Ja.
Maar je vindt het ook niet meer de tijd dat je een pak aan moest met een stropdas als man als je naar je werk ging. Dat is echt voorbij nu. Hè?
Nee, ik zat laatst naar iemand te kijken die had echt... Oh, dat was bij voetbal, nog iets. Er zat er iemand aan tafel met zo'n stropdas. Echt zo'n Italiaanse stropdas wat ik 20 jaar geleden geweldig vond. En ik keek nu naar hem en toen dacht ik, dit kan gewoon niet meer.
Het lijkt wel een verkleedpartij.
Wel een verkleedpartij.
Ja, nee.
Maar het stond wel heel mooi hoor. Maar ik dacht wel eventjes van, hé, wat gek. Ja. Dus die tijden zijn veranderd. Maar als je daarvan houdt, ja, dan is het jouw keus. Maar ik zag dat wel.
Ja, wij komen allebei op de D66-congressen waar de dresscode een spijkerbroek, een overhemd, een stropdas en een blauw jasje is. En dan denk ik altijd, nou mannen, kan toch wel iets beter dan dit. Maar ja, misschien is dat ook wel waar ze zich dan het prettigst bij voelen.
Ja, maar heb je het dan over de spijkerbroeken met het blauwe jasje waar ze zich prettig bij voelen?
Okay. Ja.
En wat zouden ze dan aan moeten denk je? Vind jij?
Een ander jasje.
Of geen jasje.
Maar dit ervaar ik als het nieuwe driedelig grijs.
Ja, ja.
Dat in de jaren 50 dat iedereen dan driedelig grijs droeg.
Ja.
En nu draagt iedereen dat. En dan denk ik, ja, dan is het in feite ook weer een uniform.
Ja.
Wat verder prima is, als we dan zeggen, nou, we conformeren ons aan dat de dresscode nu dit is. Maar het is een soort van informele dresscode. En dan denk ik,
ja.
Als je dan ziet hoe vrouwen zich ook op dat soort bijeenkomsten... Ook veel, veel diverser kunnen kleden. Sommige vrouwen hebben ook een spijkerbroek en een blauw jasje aan.
Ja.
En andere vrouwen hebben jurkjes aan, rokken en dingen. En volgens mij wordt D66 altijd wij zijn een groot deel van de ondersteuning van dat dress. Want ik altijd, dat is er één.
Ik doe het zelf ook. Ik heb er ook eentje.
Ik heb er denk ik wel vijf. Maar dan denk ik altijd...
Nou, ik heb een keer gehad op Prinsjesdag, was ik uitgenodigd bij de Eerste Kamer. En ik kwam daar zo bij de Eerste Kamer. Nou, daar liepen gewoon, denk ik, vijf vrouwen in l'adres. Toen dacht ik, nou, daar wil ik wel mee op de foto.
Ja, ja, dat is wel goed, hè. Dat je dan denkt, van, daar kunnen we misschien een sponsordeal krijgen.
Ja,
of een kraampje. Of, dat je dan daar ter plekke gewoon even wat kan regelen. Dat zou wel mooi zijn.
Ja.
Ik zie dat je een behoorlijk formaat tas hebt.
Ja.
Fijn.
Ja.
Zit er alles in je tas?
Ja, oh mijn god, die tas van mij, dat is echt een drama. Ik heb twee tassen bij me. Deze tas zit mijn werkmateriaal in. Ik heb vandaag training gegeven aan een aantal docenten.
Mm-hmm.
En mijn laptop. En dan heb ik nog een andere tas bij me.
Ja, oh, die is ook groot.
Die is ook heel groot.
Ja.
Want stel dat ik wat zou vergeten, daar zitten echt de dingetjes in. Zoals... lekker luchtje, mijn sleutels, mijn portemonnee, elastiekjes voor in mijn haar, make-up.
Dus dat zijn de onmisbare persoonlijke dingen?
De onmisbare persoonlijke zaken die in mijn tas zitten.
Heb je een papieren agenda of een digitale
agenda? Ik heb een papieren agenda. Maar dat komt... Mijn telefoon is een keer in het water gevallen en toen was mijn hele agenda echt werkelijk waar... Totally weg. Nou, dat wil ik gewoon nooit meer meemaken. Want ik kan heel veel hebben, maar in die zin, die agenda is wel mijn controle ding.
Ja.
Ja. Ja. Ja.
Wat is echt een onmisbaar onderdeel in je tas?
Een onmisbaar onderdeel in mijn tas. Jeetje.
Zie je dat ook zo?
Ja, ik denk dan toch gewoon mijn lipgloss.
Ja.
En mijn OV-kaartje.
Ja, dat is heel belangrijk. Ja, dan kan je de hele wereld mee rond met je lipgloss en je OV-kaartje.
Ja. Ja.
Ik heb ook altijd een boek bij me.
Oké. Okay. Ja.
Nee, dat was nu een e-reader, maar...
Ja, precies. Ja, ik doe heel veel via mijn iPhone. Ja,
ja, dat is een belangrijk ding.
Ja.
Over boeken gesproken, heb je een leestip?
Ja, nou ja, goed. Ik heb hem al de afgelopen periode met heel veel mensen gedeeld. Ik ben zelf nu met het boek van mijn zoon aan het lezen. Die heeft zelf het boek gekocht onder de Paramaribo. Dus die ben ik aan het nemen van Johan Fretz. Maar ja, het boek wat ik toch de afgelopen periode heb gelezen, wat me enorm heeft geraakt, is toch het boek van Michelle Obama.
Oké.
Ja.
Waarom heeft je dat zo geraakt?
Nou, ik vind het gewoon, er zitten een aantal zaken in over, het is universeel. Het gaat over jong, oud, oude vrouwen, maar ook over, nou ja, hoe doe je dat nou, hè? Als fulltime werkende moeder? Hoe combineer je het gezin, naar de kapper gaan, de kinderen en de boodschappen doen en zorgen dat ze ook gewoon de sokken op voorraad hebben? Vond ik echt geweldig, heel herkenbaar.
Ja.
Daarnaast ook, hoe zorg je, hoe deal je ook met de drijfveren en het potentieel wat aanwezig is? Hoe zorg je voor de balans? Ja, en hoe kan je die mannen soms achter het behang plakken en toch van ze houden?
Ja, dat is wel mooi. Ja, ik heb het nog niet gelezen van Michelle Obama, maar ik moet nou denken aan een ander boek dat ik ook nog niet heb gelezen, maar wel wil lezen, van Randy Zuckerberg.
Van
de grote Zuckerberg, Mark. En die heeft een boek geschreven dat heet Pick Three. Mm-hmm. Ik denk aan wat je zegt over balans. En die zegt dan dat er 5 dingen zijn. Dus familie, vrienden, werk, fitness. Dus dat is ook je algehele well-being en slaap. En dat je, dat zijn de 5 dingen die je in feite nodig hebt voor balans. Nou ja, ik heb daar andere categorieën, maar ik vind het wel een mooi systeem. En dat ze zegt, je kan op een dag kan je er maar 3.
Ja, precies. Ja.
Dus welke 3 kies zijn het? Uit, ja. En dat zij zegt dan zij pleit dan voor een leven dat in het geheel in balans is, maar per dag in dit bewust scheef.
Ja, ja. Ja, precies.
Dat is ook wel mooi, dat je zegt, ik kies nu even niet voor. En dat je dan ook zegt, ik heb nu niet gekozen voor fitness, ik kan nu vandaag niet sporten.
Nee, precies.
En dat je dan ook niet schuldig over voelt.
Exact. Ja. De keuzes die je maakt, daar sta je dan ook achter.
Ja.
En ook daarin is het weer belangrijk, wat drijf je om het te doen en wat drijf je om het te laten. Dus daar komt dat hele drijfverhaal komt daar ook wel weer in terug. En dat vind ik heel fascinerend, want we zijn allemaal zoekende, man, vrouw, jong, oud, zoekende van, hoe breng ik nou balans in mijn leven? En hoe breng ik nou balans in werk en privé? En dat vind ik wel heel waardevol. En ook voor de generaties na ons, om wel tips en tops mee te geven.
En als je tv kijkt of naar de bioscoop gaat, wat voor dingen vind je dan leuk om te kijken?
Ik ben heel slecht in namen, maar ik heb laatst een documentaire gezien in Amerika. Dat ging dan wel over de inclusieve scholen. I Become, geloof ik. Nee, niet I Become, dat is van Michelle Obama. Maar hoe heette dat nou?
Dat was op Nederland 2 was
die. Ja, op Nederland 2 was dat.
Die heette zoiets als Becoming American of zo.
Ja. Nou, dat vond ik echt fantastisch. En wat vond ik er nou zo fantastisch aan? Het doorzettingsvermogen, de pijn, de studiekeuzes, de teamvorming, we gaan er gewoon voor. Maar ook gewoon een aantal docenten die op basis van hun eigen potentieel en hun eigen drijfveren toch een aantal thema's eruit halen van, daar ga ik dan ook voor. Maar ook de teleurstellingen, dat vond ik heel mooi om te zien. Ja, vond ik heel mooi om te zien. Dus dat is die documentaire. En dan had ik een documentaire ook van een jonge documentairemaker, een Engelsman. Zijn moeder is Engels en zijn vader komt uit Ghana. En die heeft ons toen meegenomen in een reeks van 5 bijeenkomsten, wilde ik zeggen.
Afleveringen
door Ghana. En dat was ook zo mooi, omdat het voor mij heel herkenbaar was met de Surinaamse cultuur. Nou, van oorsprong komen wij ook daar vandaan, de Surinamers. Maar dat was zo mooi, maar ook gewoon de dans, maar ook de complexiteit van al die verschillende werelden.
Nou, die hebben ook een aflevering gemaakt, dat hij naar een begrafenis gaat. En
exact.
Allerlei familie die hij niet kende. En
exact.
Dat
exact.
Hij dan aan al die mensen moest worden voorgesteld. En de zoveelste vrouw van zijn opa, de ene leefde dan nog.
Exact.
Dat is heel mooi.
Nou ja, dat vond ik zo fantastisch. En volgens mij is dat ook gewoon deze tijd, dat we ook dit soort documentaires of programma's of boeken, zeg maar, schrijven of in theater, in kunst en cultuur zichtbaar maken om elkaars referentiekader verder te zullen. Nogmaals, waar wij aan het begin van ons gesprek aan hadden, we komen natuurlijk van heel ver. Dus we zullen ook op een andere manier met elkaar die samenleving invullen of in moeten kleuren door elkaar referentiekaders te vullen. Want ik bedoel, als ik jou nooit uitnodig op mijn feestje, dan weet jij gewoon niet hoe mijn feestjes thuis worden gevuurd.
Nee.
En dat is eigenlijk voor mij toekomstperspectief, waar we veel meer onderdeel zijn van elkaars feestjes.
Ja, dat is een mooi toekomstperspectief.
Ja.
En als je muziek luistert, wat luister je dan graag?
Oh, ik... het afgelopen weekend heb ik veel naar toch Bach geluisterd. Ja, niet dat ik er heel alles van weet hoor, maar wel van Alessandro Hupplepup. Die zou ik even op moeten zoeken. Maar dat had ook meer te... Ja, vind ik gewoon mooi. En ja, vind ik heel mooi. Maar goed, dat was ook de stemming. Een vriendinnetje van mij is vorige week overleden. En hebben we afscheid van genomen. En... ja, zij was ook heel erg gek op dat soort muziek. Dus dat was ook de stemming. Maar jazz vind ik leuk. Daar hou ik ook van. Ik vind Aretha Franklin vind ik ook fantastisch. Ik ben heel erg fan van Whitney Houston geweest. Kan ik niet laten.
Ga je naar het Songfestival als het hier is?
Oh ja, het is hier.
Ja.
Ik heb met een aantal mensen al een afspraak van...
We gaan kaartjes bestellen.
En een vriendin van mij die... dat mag ik nog niet vertellen. Maar ja, wij zijn zo Songfestival-fan. Echt, wij gaan echt altijd bij elkaar zitten om samen naar het Songfestival te kijken. I love it.
Ja, dat moet. Ja, dat moet. Nou ja, als je in Rotterdam woont, dan...
Het kan ook niet anders.
Nee, het zou wel mooi zijn.
Ja.
Wat is je motto? Heb je een motto?
Nou, mijn motto is inderdaad van luisteren, weten waar je vandaan komt. Om dat sowieso mee te nemen, want dan weet je ook wat je drijfveren zijn.
Uh-huh.
En vertaal dat ook gewoon naar je rol, hè, in een organisatie of in de maatschappij. Maar ik geloof ook echt dat iedereen gewoon een uniek profiel heeft. En als we daar gewoon veel meer naar kunnen kijken en luisteren, ja, dan kunnen we gewoon veel meer dingen samen doen. Want het kan niet zo zijn dat we allemaal identiek zijn. En daarom is er gewoon veel ruimte voor iedereen.
Mm-hmm.
Als we weten van, wat zijn de unieke verschillen van elkaar.
Nou, dankjewel. Tot zover deze aflevering van de Gave Wijven podcast. Ik wil Joan graag bedanken voor haar uitgebreide verhalen. Meer informatie over Joan en al haar tips, als we even hebben uitgezocht hoe die documentaires heten, kun je vinden in de show notes. En volgende week verschijnt er zeker weer een nieuwe aflevering. Als je je abonneert op deze podcast, krijg je vanzelf een melding dat die er is. Oh, en als je toch bezig bent, positieve reviews worden zeer gewaardeerd. Tot de volgende podcast.